Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Hoe leuk is het als twee gasten uit vorige afleveringen van De Werkprofessor besluiten om samen een boek te schrijven? Caroline Koetsenruiter is al twee keer eerder te gast geweest met de podcast Hoe vaak word jij uitgescholden op je werk? En daarna 50 afleveringen Werkprofessor verder en er is niets veranderd. Hans van der Loo, onze andere gast vandaag, is ook al een keer hier te gast geweest en zijn podcast heette Je team voelt zich onveilig. Ze schreven samen het boek Giftig gedoe op de werkplek, van agressief gedrag naar sociale veiligheid. We zijn kampioen agressie op de werkvloer in Nederland, een titel waar we niet trots op zouden moeten zijn. Ben ik de matchmaker geworden voor hun boek? Of zijn ze elkaar via een andere weg tegen het lijf gelopen? Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor podcast. Welkom Caroline en Hans, superleuk dat jullie er zijn.
Hallo.
Ik weet dat dit een geweldige podcast gaan hebben, want we gaan het hebben over de belangrijkste dingen die we zouden moeten doen om weer terug te keren naar sociale veiligheid. Maar ik vraag me natuurlijk nog steeds af, ben ik de matchmaker van jullie boek?
Dat zou wel een geweldig idee zijn. En toch ligt het net weer even iets anders. Hans en ik, wij hebben, dat is altijd zo, hè, wij hebben contact gehad naar aanleiding van mijn boek Het Agressieparadijs. En wij hadden een gesprek waar de vonken van afvlogen. En met name hoe Hans eigenlijk heel snel de kern wist te raken dat we in Nederland qua werken echt van agressie naar progressie moeten raken. En dat, wat is dat? Nou ja, agressie, dat is natuurlijk dat je op dit moment ziet dat er veel mensen op het werk gepest worden, buitengesloten worden, uitgescholden worden, zelfs bedreigd of geïntimideerd of zelfs soms geslagen door collega's. En dat het natuurlijk eigenlijk de ontzettende vreemde gewaarwording is. We moeten naar vooruitgang. We moeten zorgen dat iedereen in Nederland gezien, gehoord en gewaardeerd wordt op het werk. Dat verstaan wij onder progressie. Ja, en dat was precies waar je mij 's nachts voor wakker kan maken. Dus toen besloten wij al snel samen die pen op te pakken en waren we ook niet meer te stoppen.
En als je kijkt naar jullie boek, hè, want jullie hebben het over giftig gedoe en daarin beschrijven jullie 5 categorieën. Kunnen jullie daar eens even ons doorheen leiden van wat zijn de 5 categorieën van giftig gedoe op de werkvloer?
Nou, misschien eerst nog even terug naar giftig gedoe. Waar gaat dat om? Dat gaat om duurzame patronen van agressief gedrag. En wat die agressie betekent, dat zullen we dan zo vertellen aan de hand van die 5 kenmerken. Maar het gaat om duurzame patronen. Dus niet één keer iemand die uit zijn dak gaat.
Nee, precies. Je mag wel nog gewoon een keer heel chagrijnig zijn en schreeuwen. Terwijl je dat helemaal daar niks mee bedoelt.
Maar, juist. Het gaat om herhaaldelijk gedrag. Met als gevolg dat mensen zich onveilig gaan voelen. Angstig worden, ze onveilig voelen. En dat er allerlei destructieve effecten zijn. En dat is een moeilijk woord voor het feit dat het echt ziekmakend is. Dat mensen er van slag van raken, echt ziek worden, gestrest zijn. En soms ook thuis komen te zitten. Dat is giftig gedoe. Nou, die 5 kenmerken, als we die onder de loep nemen, dan gaat het eigenlijk om een bekend rijtje van intimidatie. Dat is bedreiging. Mensen wat dan betreft dreigen met allerlei dingen die je wellicht gaat doen. Dat heeft te maken met discriminatie. Zeggen dat mensen minder waard zijn en dat ze er niet bij horen. Dat heeft te maken met pesten. En dan is dat niet echt iets meer dan plagen. Pesten gaat veel verder. Dat is echt wat dat betreft echt een vergaande vorm van geweld. En fysiek geweld. En we hebben er nog een 5e aan toegevoegd. En dat is corruptie. Alles wat te maken heeft met fraude, dat soort zaken. Want dat bleek toch in een hoop gevallen bleek dat de aanleiding te zijn voor giftig gedoe. En wij Nederlanders denken dat het wel meevalt met die corruptie. Maar dat is niet helemaal zo. Er vindt meer corruptie plaats dan we denken.
Oké, ik wil heel even voordat we verder gaan op 2 van die 5 kenmerken ingaan. Namelijk dat pesten waarvan je zegt van hey, dat is iets anders dan een beetje plagen. Dus wat is dan de grens? Ik vind zelf dat je veel hoort van ja, mag je dan tegenwoordig helemaal niks meer? Dus laten we daar en dan daarna even terugkomen op dat corruptiestuk. Ja. Maar even over pesten. Wanneer is iets wanneer is het iets plagerig wat mag en wanneer wordt het pesten?
Nou, dat is wel een mooie vraag, want eigenlijk zie je dat plagen is heel wederkerig. En wat is dat nou? Bij plagen zijn we allemaal wel eens aan de beurt en delen we ook allemaal wel eens een plaagstootje uit. Dus een foutgrapje of een leuk bedoeld gebbetje. En bij pesten is er vaak echt een aangewezen doelwit. Het is steeds Carolien waar iedereen vies kijkt als zij iets zegt tijdens de vergadering. Het is steeds Carolien die we niet mee vragen om mee te gaan lunchen. Het is steeds Carolien waar we, en dan heb ik het echt over een nare vorm van pestgedrag, zelfs spugen in de koffie of iets dergelijks. Dus even een vies voorbeeld. Ja, ja, we hebben wel meer van dat soort nare voorbeelden. We gaan er ook veel bespreken wat ons betreft zo dadelijk. Maar je ziet dus eigenlijk dat het een vast doelwit is. Je ziet ook dat degene die pest daar ook een bepaalde status zelfs of een soort aanzien uit de groep van kijk eens even hoe de bully van de afdeling of de plaaggeest of zeg maar gerust de pestkop van de afdeling hier iedereen in de tang mee te houden. Dus het geeft ook een stukje macht of aanzien zelfs. En de gepeste, die creëert vaak uiteindelijk een soort schulp om zich heen en wordt soms ook letterlijk wat we noemen aangeleerd hulpeloos en ziet ook geen uitweg meer. Merkt ook dat niemand iets doet, dus collega's gaan eerder meelopen, meehelpen met die pester dan dat ze het eens even voor de gebeten hond opnemen. En wat we ook zien is dat pesten minimaal 6 maanden duurt. En dat is toch ook wel zo'n kenmerkend verschil waar Hans het net al over had. Ja, dit is echt herhaald gedrag, patroonmatig gedrag, stelselmatig pesten, iemand saboteren, iemand verkeerde stukken toezenden, iemand in zijn agenda juist afspraken wissen, waardoor je een enorme flater slaat bij een belangrijke vergadering. Ja, en dat kan uiteindelijk natuurlijk ook via de chat, via de appberichten, lelijke foto's die bewerkt worden van je, waar je lelijke ondertitel.
Oh, vreselijk. Ja. Caroline, hou maar op. Ik vind het zo erg dat we dit hebben eigenlijk, hè, dat überhaupt mensen dat doen. Waarom doen we dit? Jullie noemen 5 kenmerken. Ik kom nog terug, lieve luisteraar, ik vergeet het niet, op corruptie, intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld. Waarom doen we het?
Nou, er zijn verschillende antwoorden op. Deels omdat het in de mens zit. Het is een menselijke oerdrift, wordt wel gezegd. Nou, daar moet je altijd erg mee uitkijken, want in de loop van de geschiedenis hebben we geleerd om deze oerdrift, die agressieve oerdrift, althans aardig te beteugelen. En we zijn, wat dat betreft, zijn we door de eeuwen heen, zijn we steeds eigenlijk beter met elkaar omgegaan. Als we nog eens kijken naar een paar eeuwen geleden, toen werd herhaaldelijk bij de elite, waren de vergaderingen, daar werd op elkaar ingeslagen, daar werden mensen elkaar werden bespogen of bespuugd. En, er gebeurde alles wat we ons niet meer kunnen indenken. Dat was wat dat betreft vrij barbaars wat zich daar afspeelde. Nou, daar zijn we allemaal van afgekomen. Althans, dat hebben we aardig weten te beteugelen, we kunnen onszelf beheersen. Er is één kleine maar, dat vanaf de jaren 60 wordt er gezegd, dan door kenners en de cultuursociologen, hebben de teugels laten vieren. En dat heeft niet iedereen kan dat aan. Dus een gedeelte van de agressie die zou daardoor verklaard kunnen worden. Hmm. Er is eigenlijk ook nog een ander element. En dat heeft veel te maken met de omgeving. Het zit niet alleen in de mens. Het heeft ook te maken met de omgeving waarin we ons bevinden. En die omgeving die is heel dynamisch geworden. Die is heel veranderlijk. Nou, en waar de verandering is, er is onzekerheid. Er is onduidelijkheid over normen. Wat is nog vanzelfsprekend en wat is het niet? En waar een hoge dynamiek en een hoge werkdruk is, ja, dan denken mensen ook, nou ja, het doel heiligt de middelen. We kunnen ons alles permitteren en dat soort zaken. En ja, dus dat geeft eigenlijk een soort cocktail waarin dit soort giftige gedoe kan bestaan. Er is ook een antigif, is er, en dat is in de vorm van groepen, nieuwe groepen die tot nu toe niet gehoord werden. Denk aan vrouwen, denk aan minderheden van allerlei soorten. Die ineens door de nieuwe technologie wel middelen vinden om hun stem gehoord te krijgen. En ook een hogere mate van transparantie opeisen.
Oké.
Een heel cocktail van zaken die ervoor zorgt dat het en blijft, maar dat aan de andere kant dat er ook antigif voor komt.
Precies, dus we staan op een moment in de geschiedenis waarin we misschien wel weer een verschil kunnen maken. En in plaats van dat iets steeds erger wordt, dat we het juist verbeteren. En kennelijk hebben we dat dus al eerder gedaan, want het was vroeger nog veel erger. En toen is het een tijdje wat beter geweest en nu zitten we weer in een verslechterende situatie. Even terug nog, we hebben het over de 5 kenmerken, 5 categorieën eigenlijk als het gaat over giftig gedoe. Het is mij volstrekt helder dat giftig gedoe dus gaat over patronen, over iets wat langere termijn blijft bestaan, niet incidenteel is. Je noemde als één van die vijf kenmerken ook corruptie. Een woord waarvan ik inderdaad, en dat zei al Hans, dat ik denk dat komt in Nederland niet voor. Maar het komt kennelijk veel vaker voor en het levert dus giftig gedoe op. Kun je daar iets meer over zeggen of misschien Caroline?
Ja, wat we zien is dat, en daar zijn toch ook veel voorbeelden van, hoe personen, professionals in Nederland inderdaad op het werk onder druk worden gezet om ja, stukken weg te maken of te verdonkeren manen. Maar ook een voorbeeld wat we tegen zijn gekomen is toch iets wat vaker voorkomt dan ons lief is, dat collega's bijvoorbeeld met allerlei declaraties gaan rommelen. Hè, en of het dan van reis- of verblijfkosten is en je spreekt ze daar vervolgens op aan omdat je een controller bent of iemand van de administratie. Nou, dan ligt verbale agressie of zelfs intimidatie daarna behoorlijk om de hoek. He, dus als jij achter mij aankomt, dan kom je er nog wel achter wat ik voor jou hoe ik jou hier het leven zuur ga maken of iets.
Ja, dus corruptie is eigenlijk iets wat je doet, wat op zichzelf misschien. Hè, je zou dat ook een daad van agressie kunnen zien, maar dat, zo zouden we dat nog in het relationele sfeer nog niet zo kunnen benoemen, maar dan het gevolg daarvan is dat je dan vaak, als je daarop aangesproken wordt, dat daar wel agressie bij komt kijken.
Ja, het zijn altijd besloten groepjes die zich daarbij bezighouden. En het gaat altijd om geniepige activiteiten eigenlijk, ten eigen voordelen. Het gaat om zaken die je doet en die niet horen, maar die je geniepig doet. Dus er is een soort stilzwijgen is eromheen. Er is ook een afschrikwekkend effect naar anderen. Als je met onze zaak bemoeit, dan. Dus de weg naar intimidatie is heel klein. En je ziet in feite dat dit soort corrupte, half criminele activiteiten, dat die, soms heel criminele activiteiten, dat een voedingsbodem is voor dat giftige gedoe. Dus we moeten dat wel meenemen. En wij Nederlanders denken over het algemeen, dat valt wel mee met corruptie. En dat is objectief is ook zo. Er is een soort corruptieladder is er. En daarin scoren we nog steeds, zitten we in de top 10 van de minst corrupte landen. Maar we gaan wel elk jaar gaan we 1 of 2 plaatsen naar beneden. Dus er is wel iets aan de hand.
Ja. Oké, dus laten we nog heel even stilstaan in deze podcast bij hoe houden we dit eigenlijk in stand en welke patronen zijn er te herkennen voordat we dan doorgaan naar hoe gaan we dit oplossen? Wat moeten we doen om dit te voorkomen? Of in ieder geval als je erin zit om het dan te veranderen. En laten we even zeggen, wat zijn die patronen? Hoe houden we dit in stand met elkaar?
Nou, wat mij altijd heel erg opvalt, hè, en dat is ook echt de vraag die jij nu stelt van hè, hoe kan het toch dat we ons zo vreselijk gedragen op het werk? Ja, we zien toch wel dat er bepaalde type organisaties zijn, dat noemen wij de 24-uursorganisaties. Denk aan ziekenhuizen, brandweer, politie, het leger, waarbij inderdaad grote groepen mannen en soms met ook een aantal vrouwen daarbij, of juist in de meerderheid vrouwen, eigenlijk 24 uur met elkaar samen op die werkplek zijn. En vaak ook voor een deel zonder toezicht. Denk aan die avonddiensten, denk aan die nachtdiensten. Denk aan die weekenddiensten. En zeker binnen die groepen, want we hebben het inderdaad toch ook dan vaak wel over groepsgedrag, ontstaat soms door allerlei redenen, soms door verveling, juist een manier om de tijd te doden en te gaan afreageren en te gaan pesten of te discrimineren. Of juist omdat je in die nachtdienst werkt met die collega in een sfeer van beslotenheid, letterlijk in het donker. Het is muisstil op die afdeling in het ziekenhuis. Hè? En je voelt je wat eenzaam en die collega van jou ziet er toevallig heel erg leuk uit. Weet je wat? Ik ga ze informeren naar het seksleven. Ja, het zijn allemaal weer van die voorbeelden waarvan je denkt, hè? Maar als je binnen die factoren, binnen dat soort constructies eigenlijk kijkt naar hoe mensen zich kunnen gaan gedragen, dan is het dus misschien ook niet zo vreemd dat we met name ook op dat soort werkplekken echt een piek zien in die aantallen. Dus dat is in ieder geval een van de verklaringen die we hebben waarom we toch giftig gedoe nog zeker niet als uitzondering zien. Want letterlijk, 1 op de 5 krijgt er dus gewoon mee te maken. 1 op de 5 werkenden elk jaar opnieuw. Ondertussen zien we dat er natuurlijk ook buiten die factoren om ook vaak een bepaald type leiderschap eigenlijk juist ontbreekt. We denken vaak, hè, het zal wel een enorme klojo van een baas zijn, een enorme macho. Nou, we zien juist dat die wegkijkende leidinggevende, die dus eigenlijk vooral de vriend of vriendin van hè, de collega's wil blijven, juist niet corrigeert, niet begrenzen, niet instappen, niet die plek der moeite zoekt, dat hij of zij vaak juist betrokken is bij het langdurig voortduren van giftige heftig gedoe. Dus we moeten ook eens kijken naar andere vormen dan actief machtsmisbruik. Want wij vinden het passief machtsmisbruik. Als je als leidinggevende ziet dat iemand bijvoorbeeld voor aap wordt uitgescholden door een collega en vervolgens stilhoudt, wegkijkt of wegloopt. Wat er dan natuurlijk moet gebeuren is onmiddellijk die collega aanspreken, aangeven dat het niet geoorloofd is en ook zeggen je loopt nu mee, je zegt sorry en het is nu afgelopen. He, dus dat type leiderschap, ja, dat is toch echt op veel plekken niet goed op orde. En we zien daarnaast toch ook wel dat er vaak groepen collega's zijn, ja, die helaas in wat we noemen een soort giftige acceptatie terechtkomen. Dus ja, echt van het wegkijken zijn, ja, er eigenlijk niets mee te maken willen hebben, bang zijn om het volgende slachtoffer te worden en vervolgens achteraf vaak, moreel gezien, eigenlijk met hun eigen geweten in conflict komen, omdat ze beseffen dat ze soms dus maandenlang of jarenlang erbij stonden en niet handelden, terwijl hun collega ontzettend vernederd werd op het werk.
Ja, dus je zegt er zijn dingen die in de context zitten die het eigenlijk bevorderen of in ieder geval zorgen dat het niet minder wordt. Hè, bevorderen zou je kunnen zeggen in die 24-uurse organisaties. Het ontbreken van leiderschap is een belangrijke factor en groepen collega's die eigenlijk met elkaar die giftige situatie accepteren. Wat zouden dingen zijn die we kunnen doen om dat te doorbreken?
Afhankelijkheden verminderen. Dat zou er één van zijn. Kijk, je hebt machtsmisbruik. En Caroline gaf dat net mooi aan. Dat kan zijn van bullebakkenbazen. Dat kan zijn van wegkijkende bazen. Dat kan zijn van collega's die zich vervelen. Of die op andere manier hun andere collega's terroriseren. Maar ja, als een groep afhankelijk is daarvan. Of een contract heeft die niet op duurzame basis zijn gestoeld. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk om daar tegenin te gaan. Dus dan ligt die acceptatie ligt eigenlijk voor de hand. Dus dat is een belangrijk element wat je ziet. Ja, afhankelijker de mensen zijn, en dat zag je toch in de mediasector gebeuren. Zag je in de kunstsector zie je dat gebeuren, ook aan de universiteiten. Waar die afhankelijkheidsrelaties heel sterk zijn en vaak ook verduurzaamd zijn. Dus dat is een gigantisch probleem. Dan toch nog die omgeving, daar kom ik nog een keer op terug, die context. Waarin ja, diffuse normen zijn, waarin niet helemaal duidelijk is en nooit met elkaar eigenlijk goed is afgesproken van hoe willen we ons gedragen, wat willen we doen. En in voorkomende gevallen, hoe gaan we daarmee om? Waarin vaak hele hoge werkdruk heerst en van alles moet en van alles moet presteren. En nou, dan spelen we Champions League en dat is dan vaak ook een excuus voor allerlei mogelijke wandaden. Nou, dat verhaal dat hebben we de laatste tijd natuurlijk vaker gehoord. Maar soms ook sectoren waarin gewoon grenzeloosheid wordt gecultiveerd. Denk aan de kunstsector. Je bent pas een goede kunstenaar als je je grenzen gaat verleggen. Nou ja, dan is de weg natuurlijk helemaal vrij voor mensen die daar ook misbruik van maken. Er zit een hele goede intentie wellicht achter en het is zo. Ik kan me geen artiest voorstellen die geen grenzen verlegt, maar ja, je zal er maar eentje tegenkomen die dan denkt, hé, dat is mooi, daar kan ik dus dit en dit mee gaan uithalen. Dus al die elementen die spelen op elkaar in. Dus machtsmisbruik, afhankelijkheid en een diffuse, veranderlijke cultuur.
Ja, je zei ook van we gaan er zo direct nog wat meer over zeggen over die context. Hè? Want wat je veel ziet en wat we ook in de eerdere podcasts al naar voren hebben laten komen, is dat we als er sprake is van agressie, dat we het vaak individueel maken. Dus degene die gepest wordt, die maakt het er ook naar. Die doet ook de dingen die dat moet je ook niet zo doen. Of degene aan de balie die met agressief gedrag van een klant te maken krijgt, dan gaan we die balie-medewerker leren hoe je moet omgaan met agressie in plaats van dat de omgeving opstaat. Jullie maken daar ook een groot punt van het gaat niet om de individuele personen, maar het gaat juist om de context. Daar zei je net ook iets van, over die context met diffuse normen. Als je nu een leidinggevende bent en je weet dat er wat bij jou aan de hand is, wat kan je dan doen aan die context? Je zei al, afhankelijkheden doorbreken, zijn er nog andere dingen die je dan zou moeten doen?
Nou ja, weet je, het is wat ik al in ieder geval positief vind, is dat in het voorbeeld wat jij schetst, die manager, die leidinggevende, al naar de werkelijkheid kan kijken. Want wat wij dus heel veel meemaken, is dat die cijfers, die dus toch mindblowing zijn, heel erg...
Ja, 1 op de 5, hè?
Precies, 1 op de 5. 2 miljoen werkenden hebben in Nederland 2,5 miljoen agressieincidenten intern. Dus we zien dat 1 op de 4 van die slachtoffers met meerdere vormen van giftig gedoe te maken krijgen of daaraan blootgesteld worden. En toch zien wij veel managers en leidinggevenden, nee, dit speelt niet bij ons. Nee, dit speelt alleen bij, nou noem dan maar inderdaad weer de mediasector of de voetbalclubs. En dat wat je dan ziet is dat eigenlijk die persoon zich afvraagt, die leidinggevende, die manager, wat kan ik daar dan nu aan doen? Hè? Hoe kan ik voorkomen dat het nu eigenlijk verder de pan uit reist? Het allerbelangrijkste advies wat ik dan kan geven is proactief op zoek gaan naar die signalen. Want je weet dat het speelt. Bij een organisatie van enige omvang speelt een van die vijf vormen van de destructieve vijf ongetwijfeld. En het positief bekrachtigen van iemand die daarmee durft te komen is essentieel. Dus, en wat is dat positief bekrachtigen? Is inderdaad aangeven wat goed dat je hiermee komt. Dat moet niet makkelijk voor je zijn. Ik ga je helpen. We gaan zorgen dat dit gedrag stopt. Dus dat is belangrijk. Maar precies wat Hans zegt, zo'n norm helpt juist mensen om die stap naar jou als leidinggevende te zetten. Want als je weet dat niet de persoonlijke norm van jou als mens leidend is, maar dat er een hele duidelijke organisatieafspraak is wat we wel en niet accepteren, wat we wel en niet gewenst vinden op de werkvloer, is het ook makkelijker om die stap naar die leidinggevende te zetten door aan te geven, wat ik er persoonlijk van vind, doet er nu niet toe. Maar het is gewoon niet geoorloofd om die discriminerende grappen te maken bij ons aan de kantine en ISIS te roepen tegen iemand met een islamitische achtergrond. Dat doen we hier niet. Dus je maakt het iets makkelijker om die drempel te nemen door met een collectieve norm te werken.
Ja, en dan zou je ook kunnen zeggen, we kunnen mensen uitnodigen dat je niet alleen als het jou zelf aangaat, maar juist als je het ziet gebeuren ook bij anderen, juist, dat je je dan meldt bij de leidinggevende. Want eigenlijk is dat hetgene wat het allerbelangrijkste is, denk ik, om het goed onder de duim te krijgen.
Daar hoort ook weer een organisatorische context bij. En ik denk dat wel heel belangrijk is dat ook aan de top van de organisatie, vandaar is vaak de bewustwording is gering. Die is het allergeringste. En dat heeft puur te maken met het feit dat directies in onderzoek aangeven dat ze maar in 8% van de gevallen hiermee ooit te maken hebben gehad. Dus daar komt het eigenlijk nauwelijks voort. Dus die 2,5 miljoen gevallen, die raken die directies niet. Daarom is het ook begrijpelijk dat zo'n John de Mol, wat dat betreft, eigenlijk als een konijn in het licht te zitten kijken als het hierover gaat. Want ze hebben geen idee wat er zich allemaal afspeelt. Dus die bewustwording, dat is aan de top met name, is een van de belangrijkste zaken om te doen. En daarbij ook eigenlijk een bewustwording van het feit dat men aan de top, dat men het management wettelijk verantwoordelijk is voor de psychologische veiligheid en de sociale veiligheid van de medewerkers. Dit is een wet, die is er al 30 jaar. En de helft van de organisaties lapt die wet eenvoudig weer aan zijn laars. En dat vond ik het meest opmerkelijk. En dat is natuurlijk wel mooi als je met een juriste samen een boek schrijft. Ja, dat je daar dan ineens van doordrongen raakt. Dat wij hier in Nederland allemaal wetten maken en dat we daarmee mee doorgaan. Van dan moet er weer een wet op de vertrouwenspersonen komen, terwijl de wetten die we hebben, die leven niet na. Nee. Dat is natuurlijk curieus. En dan moet er natuurlijk ook wat zijn in een organisatie, dat je weet waarover het gaat. Dat er iets van informatie is. Nou, dat hebben we ook, want we hebben geprobeerd dat bij elkaar te vergaren, maar dat is nog niet zo helder. Het zijn vaak toch van incident, holt men naar incident. En nou, men weet niet precies wat er nou speelt, hoe erg is het en wat speelt er nou in de organisatie, op welke afdeling, enzovoort, enzovoort. Terwijl HR dat eigenlijk gewoon allemaal zou moeten weten. Dat is zo ook aan de hand van ziekteverzuim en verloop van teams. En ik weet het allemaal niet. Dat is 2 en 3 op organisatorisch niveau. Maak alsjeblieft systemen die het zo makkelijk maken voor mensen om zich te melden en waarbij ze ook zo goed en snel behandeld worden, de eventuele klachten of meldingen, dat het bijna zoiets is zoals we gewend zijn als je een plakpakje verstuurt. Want echt, je komt terecht in een bureaucratisch doolhof waarvan we eigenlijk niet weten dat het überhaupt bestaat. En dan het element nog wat Caroline net zei van de positieve bekrachtiging. Bevorder geen mensen die allerlei wandaden op het gebied van agressief gedrag hebben vertoond. En dat gebeurt nog stelselmatig. Ja. Dat we niet aandurven om iemand te ontslaan, want we denken dat is te moeilijk. Dus we gaan diegene promoveren naar een hogere functie.
Ja, dus dan bevorder je eigenlijk nog ook nog gedrag. Dan zeg je nog van jongens, met dit kom je juist verder hier.
Ja, dus het is niet alleen dat je het niet bestraft, maar dat je het eigenlijk nog bevordert. Nou, dat is de realiteit op dit moment. En daar moet je heel snel moeten verandering in komen.
Ja. We hebben nog 2-3 minuten voor de podcast. En ik vraag me af, je ziet het dus eigenlijk juist toenemen, die verharding in de maatschappij. Er wordt nu wel steeds meer ook wel een halt toegeroepen. Ik vind dat nu in het voetbal ineens opvallend. Wat is er nog iets wat op politiek niveau zou moeten gebeuren of in de maatschappij om dit probleem ook aan te pakken?
Maar ik denk zelf dat ik durf best wel te stellen dat het misschien dus niet heel veel erger wordt, maar dat we dus met elkaar steeds minder tolerantie hebben voor dit giftig gedoe. En dat is eigenlijk dus die hele positieve ontwikkeling. Wij pikken dit niet langer, joh. Dat we op het werk worden gediscrimineerd of in het kruis gegrepen. Of dat we letterlijk, een voorbeeld wat we ook tegenkwamen, dat er gewoon in een kantoor van een collega wordt geurineerd. En dat gebeurt stelselmatig.
Dat is vreselijk, ja.
Maar wij zijn dat wel een beetje zat aan het raken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij inderdaad vooral niet dit grote probleem terugleggen op de schouders van al die flexkrachten, al die tijdelijke krachten, die ZZP'ers die we in Nederland inmiddels rijk zijn. Nee, dit is echt een werkgeversverantwoordelijkheid. Maar dat betekent ook dat precies die arbeidsomstandighedenwet, waar Ans het eerder al over had, ja, dat moet niet zo'n slappe hapwetgeving zijn waar geen inspectie op toeziet. Nee, dat moet je behoorlijk in de problemen brengen als werkgever, als jij dus weet dat het speelt. Maar vervolgens, ja, doe je er niks aan of promoveer je zelfs de pleger. Want wat zien we ook nog wel is dat er eigenlijk een heel dadervriendelijke oplossing wordt gevonden. En degene die durft te melden, het slachtoffer, het doelwit, die komt thuis te zitten. Die moet het veld maar zien te ruimen. Dus ik zou vooral pleiten voor niet die gefragmenteerde aanpak. En dat zien we bijvoorbeeld ook in onze regeringscommissaris Mariette Hamer. Die is specifiek voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ook op het werk. Terwijl wij zien juist dat natuurlijk is seksuele intimidatie een groot probleem. Maar intimidatie, discriminatie en pesten op het werk komt veel vaker voor dan die seksuele intimidatie. Dus niet een gefragmenteerde aanpak alsjeblieft. Want we zien nogmaals dat sommige mensen op het werk niet met één, maar soms wel met twee of met meerdere vormen te maken krijgen. En uiteindelijk hoop ik vooral dat wij als samenleving zien dat het recht op die veilige werkplek, ja, iets is wat ontzettend kostbaar is, wat niet onder druk mag komen te staan en wat we ook gaan terugnemen. Dus we accepteren deze onzin niet meer.
Nou, ik vind dat eigenlijk de mooiste zin ook om mee af te sluiten. Caroline, je hebt het waanzinnig goed verwoord. Dank jullie wel voor al jullie input en voor jullie belangrijkste boodschappen. Hè, dat we goed naar de context moeten kijken en niet naar de individuen. Dat het niet gaat hier om losse incidenten, maar juist om een massaverschijnsel. Maar ook om een patroon, om iets wat langdurig is en wat dan doorbroken moet worden. En we moeten niet naar loketten gaan kijken als oplossing, maar meer integraal zeggen, oké, we pakken alle aspecten rondom agressie aan en we zetten duidelijke normen in over hoe we dat moeten aanpakken. Dank voor al jullie supergoeie voorbeelden. Ik hoop jullie nog een keer terug te zien later. En dan dat we kunnen vieren dat het zoveel beter is geworden.
Graag gedaan, maar dan met een vrolijker boek, hoop ik.
Precies, met het boek hoe Nederland koploper werd in de veilige werkomgeving.
Nou, laten we het daarop houden. Wauw.
Dat zou goed zijn. Dankjewel. Voor de luisteraars, mochten jullie suggesties hebben of ideeën of opmerkingen over de podcast, laat het me weten op wendy@vpeople.com en V schrijf je met V-I-E. Dank jullie wel.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.